Thank you. Thank you. Zoek een rustige plekje, er is ruimte genoeg. Allemaal heel hartelijk welkom in deze ochtenddienst. De Heer is waarlijk opgestaan en dat willen we ook graag vandaag vieren. Onze voorganger is Andries Knevel. We zullen verder de liturgie afwerken zoals die, of de liturgie volgen zoals die op papier staat. Eén dingetje is er weggevallen. We willen u vragen of u na de zegenbede aan het eind nog even wil gaan zitten. En verder vangen we de samenkomst aan met lied 156, Halleluja. De eerste dag is stralend aangebroken. Een goede dienst.
Thank you. Goedemorgen ook. Hartelijk welkom bij deze dienst. Is het al gezegd, maar ik zeg het u nog een keer. Ik doe het ook een beetje om te kijken of mijn microfoon het doet, maar die doet het dus inderdaad. Hartelijk welkom hier in Dordrecht. Ook voor mezelf. Ik ben natuurlijk de gast in Dordrecht en u heet mij eigenlijk andersom. Hartelijk welkom. Dank u daarvoor. We gaan met elkaar bidden. Heren, wat mooi om in uw huis te zijn, opnieuw op deze Pasen. Om u de lof toe te zingen wat we zojuist hebben gedaan. Wat mooi omdat u de eerste was. U was de eerste in de schepping, heren. U was de eerste in de verzoening wat u hebt aangebracht met Paas. En u bent ook de eerste wanneer wij door u tot u getrokken worden. En daarom mogen wij u de lof zingen omdat u altijd de eerste bent. En laat het mogen zijn, heren, dat u ook in ons eigen leven de eerste bent. En dat wij ons getrokken mogen voelen door datgene wat u heeft gedaan. Wat u heeft gedaan in de schepping. Wat u doet in de verlossing. En wat u nog gaat doen. Heren, we beseffen het zijn allemaal hele grote woorden. En soms dan raken we er niet aan. Door ons kleingeloof. En ook door onze oppervlakkigheid. Maar laat het mogen zijn, heren, dat deze Pasen, het Pasen 2015, een Pasen mag zijn. Waarin we voor het eerst of opnieuw weer die ontmoeting hebben met u, zoals de Emmausgangers de ontmoeting hadden met u. Ze wisten het eerst ook allemaal niet, totdat u zich openbaarde aan hen. Heren, zo mag het toch ook bij ons zijn, dat u zich weer aan ons openbaart. En dat wij daarvanuit, vanuit de kracht van de opstanding, ook de verantwoordelijkheid mogen nemen voor het leven wat u ons geeft, hier op deze aarde. Wilt ons met elkaar een goede en een gezegende dienst geven. Heer, op dit moment denk ik ook toch weer aan die mensen in Kenia. 150 jonge christenen vermoord. Dat is iets wat we niet kunnen bevatten. Het is ook nog iets wat ver weg is, ver van ons bed. Maar heren, Pasen 2015 wordt overschaduwd door die gruwelijke moord. En we denken aan nabestaanden, vaders, moeders, broers, zussen die we niet kennen. Misschien hebben we er een paar gezien op televisie de afgelopen dagen. In diepe rouw, in vertwijfeling, in wanhoop. Heren, wat moet dat zijn? Neergeschoten, vermoord, afgemaakt tijdens een bijbelstudie. Tijdens een gebed. En tijdens het belijden van uw naam. Op dit moment staan we bij ze stil aan het begin van deze dienst. En denken we aan de mensen in Kenia. De slachtoffers, maar de nabestaanden. En we hopen maar, heren, dat ze ook troost mogen vinden uit datzelfde evangelie wat wereldwijd ook verkondigd is, gisteren en vandaag nog verkondigd wordt. Het zijn grote woorden, ook deze, heren, maar laat dat mogen zijn. En laten we ze in ons hart mogen ronddragen als mensen die uw naam belijden, uw naam beleden. En daarvoor dat grote offer bracht, hun eigen leven. Wij denken aan hen op dit moment, in een moment van stilte. En wij zeggen, Heer, ontferm u over hen, over ons en deze wereld. Amen. De band. De Zuidhoven band waarvan ik even vroeg aan de kerkraad. Zijn dat nou allemaal jongeren uit deze gemeente? En zei de kerkraad trots. Ja, er zit heel veel muzikaliteit in deze kerk. Nou, dat gaan we beluisteren.
Het eerste lied wat we gaan zingen is eigenlijk niet wel naar Jezus als koning komen. Hij is opgestaan. Hij is nu koning, hij regeert. Maar dat betekent ook wat voor ons. Hij roept ons om op weg te gaan en te delen. Maar het tweede niet, erkennen we dat we dat niet alleen kunnen. We zijn kracht en zijn genade nodig hebben om dat te kunnen zijn. Kunnen we deze manier met elkaar zien.
Thank you. Jaar afgesproken geloof ik dat we één keer jullie een applaus gaan geven, maar dat doen we aan het eind pas. Dat is goed, hè?
Ja.
We gaan een stuk uit de Bijbel lezen, uit dat hele beroemde hoofdstuk, 1 Korinthe 15, een van de langste hoofdstukken uit de Bijbel. En ik heb er een aantal versen uit gekozen. Ik had ook het hele hoofdstuk eigenlijk moeten en willen lezen, maar dat is wat lang. Dus ik heb 1 tot en met 11 gekozen en dan vers 58. Hij staat in de liturgie. En in de NBV-vertaling zie ik, want er staat zusters. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook heeft aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Want anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb overgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat is dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. En dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. En dat is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, en vervolgens aan de 12 leerlingen. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie er sommige gestorven zijn, maar de meeste leven nog. En vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. En pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben, en zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn, of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Dat is vers 11, en dan spring ik even naar het laatste vers van hoofdstuk 1 Korinthe 15. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. Zet u altijd volledig in voor het werk van de Heere, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. Tot zover. Ik heb een schilderij meegenomen. Dat verwacht u al, of zoiets. Wat neemt hij nou weer mee? Ik heb een schilderij meegenomen. Dat draai ik even om. En ik hoop dat u het allemaal ziet. Dit is het schilderij. Dit is een Jezidi-meisje. Dit is een Jezidi-meisje wat gevlucht is midden vorig jaar. U weet dat misschien allemaal, toen IS achter ze aan zat. En dat Jezidi-meisje, dat zit nu ergens in de puinhopen, gered in Koerdistan. Gered. Vader vermoord, moeder vermoord, broertjes en zusjes gevangen genomen door ISIS. En er gebeuren dan de vreselijke dingen mee. En dit Jezidi-meisje, dat staat voor mij model voor, en misschien ook voor u,
voor heel veel. Ik zal het straks nog een keer lezen. U kunt het wel zien, hè, dat je ziet die meisje. Dat lief klein meisje. Wat op haar slofjes over het Sinjar-gebergte is gevlucht vorig jaar zomer. Naar Koerdistan, naar het noorden van Irak. Waar ze vooralsnog veilig zijn voor het brute geweld. Verkrachtingen van ISIS. Waarom laat ik dit meisje zien? Omdat ik haar ontmoet heb. Zo. Althans, haar zusje. Zusjes. Ik was, eind vorig jaar was ik in Irak. In de buurt van ISIS. IS tegenwoordig. Ik was daar in Koerdistan, waar die Yezidis, er zijn er 600.000 gevlucht van de zomer op hun zomerslippertjes, achtervolgde ISIS. En 200.000 christenen vanuit Mosul, vanuit Nineveh, gevlucht ook naar Koerdistan. Onder de meest vreselijke omstandigheden. Ik heb heel wat reizen gemaakt in mijn leven, juist te midden van vluchtelingen. En dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. De verhalen van de overlevenden. Ik zou hier met u een hele avond over kunnen vullen wat ik heb meegemaakt daar in Irak. Met name wanneer het gaat om datgene wat de overlevenden hebben meegemaakt op hun vlucht voor ISIS. En wat ze hebben moeten achterlaten. Al die meisjes, al die vrouwen die nu in handen zijn van ISIS. En waar de meest vreselijke dingen iedere dag mee gebeuren in Mosul en andere steden. Waarom zeg ik dit? Dit zeg ik omdat ik in Irak twee vrouwen heb ontmoet. Ik zou ze haast meiden willen noemen, zo net boven de 30. Ik weet niet of, ja, noem ik meiden. Twee meiden, twee vrouwen die ontzettend veel indruk op me hebben gemaakt. Waarom? Dat waren twee jonge vrouwen die alleen waren en die door een hulporganisatie, een Nederlandse, in dit geval Dorcas, maar het had ook een andere kunnen zijn, in het noorden van Koerdistan waren gedropt om daar een station op te richten waarvanuit de hulp gegeven zou gaan kunnen worden aan die mensen, aan haar en aan de christenen. Helemaal alleen, vijandig gebied, vrouw in een moslimwereld, vlak bij ISIS. Nou, u kunt zich alles bij voorstellen. En die waren daar als het ware gedropt. En die moesten in Erbil en die moesten in de hoek, moesten ze een basis gaan vormen waar later vanuit de hulpverlening kon gaan plaatsvinden. En ik was zo onder de indruk van die twee jonge vrouwen van net 30, die daar, ja, met gevaar voor hun eigen leven bezig waren die basis te vormen. En ik vroeg aan ze natuurlijk in de gesprekken die ik met ze had, ik zei, waarom doe je dat nou? En het antwoord was, even in mijn woorden, het antwoord was, het kwam erop neer, ja, omdat Jezus leeft. Omdat Hij de levende is. Hij inspireert ons vanwege het feit dat Hij is opgestaan. Hij inspireert ons om dus handen en voeten van Jezus te zijn hier in Koerdistan. Geweldig, die twee. Even daarvoor was ik in Pakistan geweest. Dat is een akelig land voor christenen. Christenen zijn daar in de meerderheid. In Lahore was er pas een aanslag. En ik kwam daar bij een aantal christenen. En wat deden die? U weet, in de moslimwereld is het zo dat als je een ongelukkig kindje krijgt, een gehandicapt kind, dat wordt dat als straf van God gezien. En die kinderen, als ze niet worden gedood, die worden dan opgesloten in een kelder, aan een ketting gelegd en zien nooit meer het daglicht en gaan vanzelf wel dood na een paar maanden of na 20 jaar. Er gebeuren vreselijke dingen met gehandicapte kinderen in die moslimwereld. En die organisatie van christenen in een dorpje midden in Pakistan, die had gezegd, dat kan niet, wij willen die moslimgezinnen gaan helpen om te gaan met hun gehandicapte kinderen. En die geven hulp in de vorm van fysiotherapie, ze halen ze eerst uit de kelders, die geven ze hulp in de vorm van fysiotherapie en van vitamines en van, nou, een aantal dingen, soms van een rolstoel, om die gehandicapte kinderen daar in die dorpen een menswaardig bestaan te geven. En het trieste is dat die christenen moeten in een compound leven met een muur eromheen, want wat ze terugkrijgen vanwege al datgene wat ze doen, in onbaatzuchtige liefde, wat ze terugkrijgen is haat. Want waarom doen die christenen dat? Waarom Waarom bemoeien ze zich met onze gehandicapte kinderen en waarom zorgen ze voor die gehandicapte kinderen? En mijn vraag was aan hen, waarom doe je dat? Gevaarlijk, hartstikke gevaarlijk. Waarom doe je dat? Je krijgt stank voor dank. Waarom doe je dat? Waarom ga je deze kinderen in deze wereld, in deze vijandige wereld, waarom ga je die kinderen helpen? Het antwoord wat ik kreeg was hetzelfde van die twee sterke meiden uit Nederland. Hetzelfde antwoord, wij volgen de opgestane Heer. Wij volgen Jezus. Wij volgen Hem in wat Hij van ons vraagt en wij worden zo geïnspireerd door wat Hij voor ons heeft gedaan. Nou, hou die twee voorbeelden even in uw hoofd wanneer we gaan kijken naar 1 Korinthe 15. Waarom? Omdat nog wel eens gevraagd wordt, ook door jonge mensen, wat is nou het nut van die opstanding? Ook een vraag van de catechismus, hè? Wat nut u de opstanding van Christus? Wat heb je eraan dat Jezus is opgestaan? Voor het leven van nu? Vraag die ik steeds meer zie. Kijk, we kunnen zeggen, en dat zegt Paulus ook in het stukje wat we hebben gelezen. Jezus is opgestaan, heeft de dood overwonnen, onze zonden zijn vergeven. De eerste drie versen die we hebben gelezen gaan daarover. Onze zonden zijn vergeven. Wie in hem gelooft. Maar is dat het? Of is er nog meer? Die opstanding van Christus die u gisteren gevierd heeft, hier en ik elders, en misschien al jaren gevierd heeft, is dat onze zonden zijn ons vergeven? Er is een toegang tot de hemel. Wij mogen leven in een goede relatie met God weer door het werk van Christus. Je zou zeggen, dat is al genoeg. Dat is al heel wat. Dat is een wonder waar we niet eens ooit klein groot van kunnen denken. Onze zonden zijn ons vergeven door het bloed van Christus. Hij is opgestaan. En de vraag van morgen is, na alles wat we daarin al hebben, is er niet nog meer. Wat nut u, vraag van de catechismus, wat nut u de opstanding van Christus? Die vraag klemt meer omdat de Bijbel die vraag stelt. Ik heb u gelezen 1 Korinthe 15. De eerste 11 versen, daar betoogt Paulus dat de Heer waarlijk is opgestaan. Hij is gezien door die en die. En dan gaat hij verder in dat hoofdstuk 1 Korinthe 15 praten over de vraag of wij straks ook op gaan staan. Want dat was de vraag van de Korinthers. Gaan wij als wij straks overlijden opstaan? En wanneer dan? En hoe gaat dat dan? En die Korintiërs, die mensen in Korinthe, konden zich daar geen voorstelling van maken. U ook niet, toch? Gaan de graven open? En wanneer? En gaan de gecremeerden, hoe zit dat dan? En met geruimde graven, hoe zit dat dan? Dat waren de vragen van de gemeente van Korinthe. En hoe kan, vanaf vers 50, hoe kan een sterfelijk lichaam dan iets van onsterfelijkheid krijgen? Daar betoogt Paulus 1 Korinthe 15, vers 50 tot 57 over. Moeilijke vragen waar u ook niet uitkomt, denk ik. En ik ook niet. En dan zegt Paulus aan het eind van dat betoog, wanneer hij dat heeft uitgelegd, hoe het allemaal zit, dan opeens gaat hij stotteren. Als hij moet uitleggen hoe het met uw lichaam, jullie lichaam, straks gaat bij de opstanding der doden, dan gaat hij stotteren. Want dat is moeilijk uit te leggen. En als Paulus iets heel moeilijk vindt om uit te leggen, dan komt hij tot een lofprijzing, een doxologie. Dat heeft hij al meer gedaan. Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Dat is een lofzang. En na dat hele ingewikkelde over uw en mijn leven, dan zegt hij ook,
De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus geeft. Hij komt tot een lofprijzing. En dan zou je zeggen, eind van vers 57, amen. Amen. Heerlijk. Dank je wel, Paulus. Het is een lastig hoofdstuk. Dank je wel. Nee? Nee? Er komt 58 achteraan. Een hele rare overgang. Hij heeft God geprezen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? En dan komt hij bij vers 58 en dan daalt hij helemaal af. En dan zegt hij, heel nuchter, en wel nu, of daarom, hangt van de vertaling af. Mijn geliefde broeders, de tekst voor vanochtend. Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Drie dingen zegt hij, ze staan op uw liturgie. Merkwaardig, hè? Merkwaardig. En voor ons een les. Voor ons deze les, dat wij, laten we zeggen, de Heer met alles wat er in ons is mogen prijzen, maar dat ons prijzen van de Heer nog altijd plaatsvindt hier en nu in Dordrecht. Of in Huizen, waar ik nu woon. Of in deze wereld. Wij zijn hemelburgers op de aarde. En Paulus, als hij het heeft gehad over, zo zal het gaan later. Uw sterfelijke lichamen zullen onsterfelijk worden. Zo zal het gaan. Dan zegt hij, ho, ik heb het nu allemaal besproken, je weet hoe het zit, of niet. Nu gaan we even over tot de orde van de dag. En dat zijn drie dingen, die neem ik kort met u door. De eerste is, wees standvastig. Er staat in het Grieks een woord, dat betekent onverzettelijk. En dat gebeurt in de brieven die Paulus heeft geschreven. U weet, Paulus heeft 13 brieven geschreven en nog een paar. Die laatste zijn we kwijtgeraakt. Maar goed, die 13 die hebben we nog. Daar gebruikt hij dit woordje maar onverzettelijk één keer. En waarom doet hij dat? Omdat hij het zo ontzettend belangrijk vindt voor u in Dordrecht. En voor de mensen toen in Korinthe. Dat ze op één punt onverzettelijk blijven. Wat is dat punt? Dat is de belijdenis van gisteren en van vandaag. Op één punt, zegt hij, ik vraag van u onverzettelijkheid. Op één punt. De Heer is waarlijk opgestaan. Want dat geloofden ze in Korinthe niet zo erg. Dat is waarom hij die brief aan Korinthe schrijft. Ze geloofden dat niet zo erg. En in onze tijd, ik ga met u niet de kranten doornemen van de afgelopen weken. In onze tijd wordt dat natuurlijk ook, in de seculiere media wordt dat natuurlijk helemaal, hoeveel spot is er niet geweest de afgelopen dagen in de media, ook naar aanleiding van de Passion natuurlijk, over dat rare geloof van de christenen, van u. U heeft wel zo'n raar geloof, vonden de wereld draait door en zo. En ik kreeg gisteren een tweet van een bekende twitteraar, en die twitterde mij en die zegt, het zal toch niet waar zijn dat mensen die nog een beetje verstand in hun kop hebben, jullie dus bijvoorbeeld, schat ik in, nog een beetje verstand in hun kop hebben, dat die denken dat Jezus echt is opgestaan. Ik kreeg een tweet. Ik wou hem terug twitteren, maar ik dacht, doe niet op zondag. Geen zin in. Misschien doe ik het vandaag. Dit, hè? Een tweet? Het zal toch niet waar zijn dat als je nog een beetje verstand in je kop hebt, dat je denkt dat Jezus echt, niet in een droom, niet als een mythe, niet als een sprookje, nee, echt is opgestaan. Het is niet voor niks dat Paulus zegt met dat sterke Griekse woord tegen Korinthe, jongens, we verschillen over verschillende zaken, in Korinthe ook. We verschillen over verschillende zaken in Dordrecht, denk ik. We verschillen als orthodoxe christenheid in Nederland ook over verschillende dingen. 'S Morgens vorige week sprak ik in een evangelische gemeente met hun evangelische liturgie en gedachten. En 's avonds in een PKN gemeente. Toen dacht ik, ja, ik hield dezelfde preek.
in een hele evangelische setting en in een PKN setting. En de mensen hebben precies hetzelfde nodig. Alleen, ja, komen uit wat verschillende culturen. We verschillen, maar zegt Paulus, één ding, onverzettelijk op, hij is waarlijk opgestaan. U heeft natuurlijk gelezen van die dominee Nijkerk. Die zegt, het is allemaal niet gebeurd. Het is allemaal niet waar. Er was een dominee in Nijkerk. Jullie hebben de kranten niet gelezen. Dat zie ik of je leest de verkeerde krant. Dat begrijp ik wel. Er was een dominee in Nijkerk. En die zei een paar weken geleden, het is allemaal niet echt gebeurd. Het is allemaal niet echt gebeurd. Nou. Zo iemand, daarvan zou Paulus tegen zeggen, ho. Onverzettelijk zijn op het punt van de opstanding. Hebben we daar dan argumenten voor? Wetenschappelijk? Wat ga ik vanmiddag twitteren tegen die ene twitteraar die tegen mij zegt, hé joh, waar zit je verstand? Ja, we hebben de hele boel. Ik hou lezingen in het land voor studenten over de opstanding. En dan geef ik een hele serie, niet bewijzen, maar wel aanwijzingen. Over het feit dat ook historisch gezien we kunnen aantonen dat Jezus is opgestaan. Een aantal van die argumenten, u weet, ik ben hier deze keer voor de 15e keer. Een aantal van die argumenten zijn zo door de loop der jaren hier wel eens, heb ik ze met u gedeeld. Ik pak er eentje uit, de rest laat ik zitten. Kom ik wel een avond de lezing houden. Dus ik pak er eentje uit. Die 500 mannen. Er staat hier broeders en zusters, dat is niet waar hoor, maar er staat. Die 500 mannen. Paulus zegt, hij is opeens gezien door Petrus, door Jacobus, door Johannes, door 12 apostelen en door 500 mannen op één dag. Wanneer was dat? Dat weten we niet. Dat vind ik zo jammer. Ik heb in de visie geschreven vorige week. Wat vind ik het nou jammer dat Paulus nou niet een paar zinnen erbij heeft geschreven. Hoe ging dat nou? 500 mannen op één dag. En de evangelisten schrijven er ook niet over. Dus het is iets geweest wat Paulus wist. En wat de evangelisten, die pas veel later hun evangelie gingen schrijven, dus hebben gemist. 500 mannen op één dag. En dan zegt hij dat beroemde zinnetje erbij, waarvan de meesten nog leven en een enkeling ontslapen is. Dat is zo'n belangrijk zinnetje. Dat zie je niet op het eerste gezicht natuurlijk, dat zinnetje. Waarom? Paulus schrijft deze brief in 54. Jezus is overleden en opgestaan in 33. Dus dat betekent dat er ontzettend veel mensen kennelijk gewoon die opgestane Heer hebben gezien en dat die nog leven. Dus Paulus die zegt als het ware, ik heb hier ooit gepreekt over het mobieltje van Paulus. Mobieltje van Paulus. Oh, binnenzak. Hier, ik pak hem wel even. Het mobieltje van Paulus, toen zei ik, Paulus die daagt de mensen in Korinthe uit. Hij zit vast in mijn voering, dat mobieltje. Hier is hij. Paulus daagt de mensen in Korinthe uit door te zeggen, jongens, ja bellen ging, hij ging natuurlijk niet, schrijf een brief naar Jeruzalem en zeg, er loopt hier een man, die heet Paulus. En die zegt, dat hebben jullie daar in Jeruzalem 500 mannen op één dag Jezus hebben gezien. Zou die dat gelogen hebben? Nee. Want als het terug zou zijn geschreven, zo'n brief duurde 3 dagen tussen Jeruzalem en Korinthe duurde 3 dagen. Als het terug zou zijn geschreven, ja, 500 mannen hier, nee. Dan was die vreselijk door de mand gevallen. Dus die 500, dat is één van de argumenten om te zeggen, ja, de getuigen die hij aanvoert, die getuigen, die zijn reëel. Denk even aan mijn, het is een nieuwe, het is een iPhone 5, denk even aan aan dat mobieltje. Denk even aan dat mobieltje voor het argument van die 500 mannen die Jezus voor het eerst hebben gezien. Dat is dat eerste punt. Dat is die onverzettelijk zijn ten aanzien van de opstanding. Dat moet u vasthouden hoor. Dat moet u vasthouden. Hij zegt niet voor niks onverzettelijk. Er zijn dingen binnen het christelijk geloof, ik zei het, waar we verschillend over kunnen denken. Er zijn dingen in het christelijk geloof waar we niet verschillend over mogen denken. En ook in onze contacten met de buitenwereld niet. En eentje daarvan is, wees onverzettelijk wanneer het gaat over de opstanding. Maar zegt hij dan daarna iets waarvan je denkt, waarom zegt hij dat nou? En daarna zegt hij, zet u in voor het werk van de Heer. Weet u, die opstanding waarin u mag geloven, hoop ik allemaal, in de kerk vanochtend. Die opstanding waarin u mag geloven en die voor ons geloof niet makkelijk is om te geloven, dat begrijp ik best. Ook voor jongeren, hoe ging dat dan met Jezus? Die opstanding, die zet aan, zegt Paulus, tot werk voor de Heer. Het mooie, ik vind dat zo mooi, het mooie van het christelijk geloof, het mooie van uw geloof, het mooie van jullie geloof, waar jullie zo mooi over zingen. Dat mooie van het geloof is dat wij niet bezig zijn in de kerk een hemel te verdienen. Een ticket to heaven. Als we het kaartje voor de hemel nou maar hebben, dan zijn we er. Dat is geen christelijk geloof. Het mooie van het christelijk geloof is, weet u dat? Het mooie van het christelijk geloof is dat de belijdenis dat Jezus leeft. Je ziet het overal in het Nieuwe Testament. De belijdenis dat Jezus leeft, maakt je niet lui. De belijdenis dat Jezus leeft, laat je niet achterover zitten in je luie leunstoel. De belijdenis dat Jezus leeft, zegt niet tegen jezelf, laat die wereld dan maar. Want we gaan naar de hemel, vroeg of laat. Niets daarvan in de Bijbel. De belijdenis dat Jezus de levende is, is een belijdenis die gelovigen aanzet tot, nou, wat zegt Paulus hier, zet u in voor het werk van de Heer. Ik denk terug aan die twee meiden, u begrijpt het hè, daar in Irak. Zij beleden de opgestane Heer, zij beleden de opstanding en lieten zich droppen in Irak. De christenen in Pakistan beleden dat Jezus was opgestaan. En gingen zich inzetten voor gehandicapte moslimkindertjes in Islamabad, bij Lahore in Oost-Pakistan. Dat is het mooie van ons christelijk geloof, beste mensen in Dordrecht. Dat wij een geloof hebben waarin wij mogen geloven, wat Paulus zegt in de eerste drie versen, onze zonden zijn ons vergeven door kruis en opstanding. Maar zegt Paulus er even bij in 58. Als we dat nou allemaal besproken hebben. En ik heb het loflied gezongen op het feit dat we ook wij zullen opstaan. Jongens, aan de slag. Aan de slag in deze wereld. En niet wachten. Zoals dat lied. Het is een bekend lied en het wordt ook geparodieerd. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Oftewel, zit maar lekker in uw kerkbank. Dat mag u wel doen, maar ook door de week verder. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Ik weet niet wie het gedicht heeft. Ik dacht Adi Pronk, maar, dus ik wil geen kwaad woord erover zeggen. Maar dat lied, dat klopt niet. Stil maar, wacht maar. Nee, je moet zeggen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Jezus is opgestaan, dat inspireert ons om zijn navolgers te zijn in deze wereld. Dat zegt die Paulus, zegt dat. Zet u in voor het werk van de Heer. Wat is dat, dat werk van de Heer? Dat zijn twee dingen. Dat is het werk dat je doet en het werk hoe je het doet. Want we kunnen natuurlijk niet allemaal naar Irak gaan. En we kunnen niet allemaal naar Pakistan gaan. En we kunnen ook niet, ik zie hier de oprichter van De Hoop zitten, uit Dordrecht. We kunnen ook allemaal niet De Hoop oprichten. Het centrum, nou, u kent het centrum hier in Dordrecht wel. En de oprichter zit daar. Ja, niet kijken. Ik bedoel, er zitten hier heel veel mensen misschien die gewoon morgen weer om 8 uur aan het werk gaan. En jongeren die naar school gaan en die zometeen een baan zoeken. En dat wordt een baan, niet allemaal naar Irak. Niet allemaal naar Pakistan, ook niet allemaal naar Kenia of Zuid-Afrika en ze worden ook allemaal niet hulpverlener in de hoop. Weet je wat Paulus bedoelt? Paulus bedoelt twee dingen. Voor zover het aan ons ligt, als we iets in het koninkrijk van God kunnen doen, graag. Dus als je een baan kunt vinden, later, ergens, waarin je mensen kunt helpen, of het evangelie kunt verkondigen, of de verslaafden kunt helpen, of je laat droppen in Irak, kan je niet aanbevelen, of dat soort dingen, of een kindertehuis starten in Oost-Timor, ik noem maar even wat, dan zegt Paulus, doe het. Maar hij beseft ook dat u dat niet allemaal kunt doen. Dus het gaat niet alleen maar over wat je gaat doen dan, als je gelooft in de opgestaande Heer, maar ook hoe u het doet. Kent u die mop? Kent u die mop van de priester en het melkmeisje? Nee, die kent u niet. Nee. Het is een nette mop. Hij komt van Luther. Luther zegt, in de tijd van Luther waren de priesters, dat waren godsmannen. Waar het gewone volk als het ware afstand van nam. Dat waren de heiligen. Achteraf bleek dat ze niet zo heilig waren, maar het waren de heiligen. En Luther zegt, weet je, we maken een heel grote fout door te denken dat priesters, dominees, dat die belangrijker werk doen dan het melkmeisje. De priester en het melkmeisje. En hij zegt, en dat is zo'n ware zin van Luther. Ik dacht eerst, nee, dat is waar. In het koninkrijk van God is een melkmeisje, of wat anders, is net zo belangrijk als de dominee. Alleen de dominee heeft een roeping om het evangelie zo te verkondigen. En het melkmeisje mag haar werk doen in het licht van de Bijbel, zegt Luther. Daar is later nog wel eens een spot mee gedreven. Maar ik heb pas een redenvoering moeten houden voor studenten die niet allemaal dominee werden, maar die van alles gingen doen. En die vroegen zich af, ja, maar wat is nou de zin van mijn bestaan als ik de ICT in ga? Of als ik de verpleging in ga? Of als ik een commerciële functie ga? Of als ik bij Philips ga werken? Of bij ASML in Eindhoven? Heeft dat dan met het koninkrijk te maken? Luther zou zeggen ja. Ja, het gaat niet alleen om de vraag welk werk je doet. Het gaat ook om de vraag hoe je je werk doet. Dat zegt hij hier in 1 Korinthe 58. Ik vind dat heel belangrijk. Want hij komt uit zo'n geestelijke sfeer. Over lichamen die op gaan staan. En zegt dan, maar doe gewoon je werk. En doe het voor God. En wees blij dat de Heer is opgestaan. En omdat Hij is opgestaan, omdat Hij leeft, doen we dit juist op deze wereld. En dan de derde. En weet dat dit nooit te vergeefs is. Hoe staat het in mijn vertaling? In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Dat is het slot. Weet u wat dat betekent? Dat weet ik niet zo goed. Ik heb daar lang over nagedacht en gedacht, Paulus, had je dat niet ietsje beter kunnen opschrijven? Want wat betekent dat nou dat u uw werk doet op een juiste manier als getuige van de opstanding? Wat betekent dat als Paulus zegt, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere? Ik heb er lang over nagedacht en ik dacht, het is wel goed dat Paulus dat uiteindelijk een beetje niet heeft opgeschreven. Waarom? Dan kan ik ook niet narekenen wat mijn werk aan vrucht geeft. Of wat jullie en uw werk aan vrucht geeft straks voor andere mensen. De troosten die wij mogen hebben, dat is de troost van het evangelie. Dat wat u ook allemaal doet. En als u het doet op de manier van Paulus. Dus hoe je het doet. Wat je doet. Vanuit de beleving dat Jezus leeft. Dan krijgt u daar vrucht op wat u niet kunt narekenen. En ik denk voor u en voor mij dat het heel goed is. Ik las een meditatie van professor Velema hierover. Heeft hier nog wel eens gepreekt vroeger, professor Velema. En die zei dat ook. Die zei, ik had het graag willen weten hoe God dat nou precies uitwerkt. Bij de mensen met wie je contact hebt. Met wie jullie contact hebben. En het is maar goed dat Paulus dat niet heeft opgeschreven. We weten, zegt Paulus, dat Als u uw werk doet als vrucht van de opstanding, hoe je het doet en wat je doet, dat het werk niet te vergeefs is in de Heer. Dit is er. Dit is het Yezidi-meisje. Uit Sinjar-gebergte. We hadden in augustus nog nooit gehoord van Yezidis. En opeens lazen ze overal in de krant van Yezidis. Het was voor president Obama, dit drama was de aanleiding om weer oorlog te gaan voeren in Irak, de bombardementen. Het was dit, deze beelden waren de aanleiding. En weet u, er wordt over het christelijk geloof vaak zo gespot, hè? Dogmatisch. Wat heb je eraan? Dom. En dan denk ik, dat doet mij pijn. Dat doet mij pijn. Om twee redenen. Omdat Jezus het zo nooit heeft bedoeld. En omdat ik weet wat het christelijk geloof zeker de afgelopen decennia aan inspiratiebron is geweest. Voor talloze mensen. Ook misschien wel hier. Kijk, ik ken die oprichter van De Hoop, die zit daar. Die ken ik wel. Maar er zitten misschien veel meer hier. Die zeggen, mijn dochter of mijn zoon of mijn tante of mijn vriend. Of... Dat doet mij pijn. Jezus heeft het niet zo bedoeld. Dat wij afgeschilderd worden als domme, hypocrieten, vaak mensen. En als ik zie wat voor uitwerking het evangelie tegenwoordig heeft in de samenleving, dichtbij maar veraf, dan denk ik, ja, we komen weer toe aan de kern van wat hier Paulus zegt. Wees onverzettelijk, doe het werk van de Heer en weet dat er vrucht op komt, maar ik weet niet hoe. In Congo, dat is op dit moment het meest vreselijke land ter wereld. Congo. Was vroeger van België. Daar liep een journaliste rond, die heet Lieve Joris. Dat is een Belgische journaliste. En die ken ik goed. En die was door Congo gereisd weer met levensgevaar. En die zei tegen mij pas, alles in Congo is stuk. Alles. Er is anarchie. Er is geen water, er is geen overheid, er is geen leger. Er is niets meer dan rebellie, verkrachting, moord. Congo is compleet kapot, zei ze, door al die opstanden. En omdat er een stofje wordt gevonden wat in onze mobiele telefoon past. Waardoor het kapitalisme probeert al die stofjes uit Congo te halen. Voor jullie en mijn mobiel telefoon. Maar dat even terzijde. Ook dat nog. Toen zei ze tegen mij, Andries, er functioneerde nog één ding. Er functioneerde nog één ding. Weet je, dat waren, in de katholieke traditie, dat waren de witte zusters. Dat waren de witte zusters, vanuit België uitgezonden de afgelopen 100 jaar, die daar in die hele kapotte Congo de hele gezondheidszorg nog net een beetje overeind hielden. De witte zusters die niet gevlucht waren voor het geweld wat daar dan in die Congo heerst. En toen dacht ik, weer een voorbeeld van mensen die zeggen, omdat Jezus leeft, ben ik niet bang voor morgen, dat gaan we zo meteen zingen, omdat Jezus leeft, krijg ik inspiratie om zijn voetstappen te volgen, waar dan ook. De opstanding van de Heer zet mensen niet in een luie stoel, maar mensen in beweging. Ik laat nog één keer het schilderij zien met mijn slotzin die u mag onthouden en de rest mag u weer vergeten. Nee, dat, ja, die vergeet u, dat is het vervelende met een preek, dat preken weer worden vergeten, maar plaatjes niet. Daarom werk ik ook bij een medium wat met plaatjes werkt. Als je nou naar dit Yezidi-meisje kijkt. Wat is er lief? Wat is er kwetsbaar? Wat zit er een geweld, zelfs fysiek geweld om haar heen. Als u nou naar die Yazidi-meisje kijkt, en dan denkt u aan Pasen 2015. En dan zeg ik, Paulus die gaat ons voor in 1 Korinthe 15 vers 58 met deze boodschap. De opstanding van de levende Heer zet mensen in beweging. En mijn vraag is, de opstanding van de levende Heer, hoe zet de opstanding u ook in beweging? En wilt u met die vraag naar huis gaan? Hoe zet de opstanding van de levende Heer u in beweging? U ziet, het staat in de samenvatting van de liturgie. Dus zo kunt u het meenemen. Omdat Hij leeft. Omdat Hij leeft. En daar gaan we over zingen. Amen.
Als je in ieder geval geen liefde bij stil kan blijven zitten in de bank.
Je mag er staan voor zeker.
Thank you.
kunt in een lied kun je vaak in korte zinnen iets heel treffend zeggen. Want ik heb u een preek van een half uur gehouden, maar die had je ook in twee zinnen kunnen zeggen. Die slotzin in het Engels, die geeft precies weer wat Paulus bedoelt in 1 Korinthe 15 vers 58. Daar staat, and life is worth living just because he lives. Juist omdat de Heer is opgestaan, is het leven waard om te leven. En is het leven waard, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 58, om ons daarvoor in te zetten. Ik had het lied ook opgegeven, dus... Het is een mooi lied. We gaan danken. Heren, dank u voor deze boodschap. Het is een boodschap waar we wat mee kunnen. Het is een tekst waar we wat mee kunnen. Want wij mogen weten en belijden over de opstanding. En laat het mogen zijn, Heer, dat wij daarin onverzettelijk zijn. Standvastig, onverzettelijk. En we mogen weten dat, omdat u bent opgestaan, u van ons vraagt om het opstandingsleven niet in onze luie stoel te leven, niet af te wachten tot er ooit nog eens iets gebeurt met die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar dat u van ons vraagt om uit onze stoel te komen en ons in te zetten voor deze wereld. Dank u wel, heren, dat we deze boodschap mogen hebben. Dat het niet een boodschap is, ja, waar we niks mee kunnen, waarvan we denken, ja, het moet maar. Of een boodschap over sterfelijkheid die onsterfelijkheid aandoet, die we eigenlijk helemaal niet zo begrijpen. En waar we ook met ons verstand niet bij kunnen. Maar u zegt zelf, als je er met je verstand niet bij kunt, ga dan aan de slag. Wees onverzettelijk en doe het werk van de Heer. En ik bid u voor mezelf en ik bid u voor al de mensen hier in Dordrecht, heren, dat wij ja, op de een of andere manier dat mogen vormgeven steeds meer in ons leven. Dat we geïnspireerd mogen zijn door het verhaal, de geschiedenis van uw kruisiging, Here, en uw opstanding. En het feit dat u leeft. En omdat u leeft, zijn we niet bang voor morgen. En omdat u leeft, is deze wereld waard om te leven. En mogen wij ons inzetten voor deze wereld. Voor de Yezidis. Voor de christenen in Mosul, voor gehandicapte moslims in Pakistan, voor drugsverslaafden in Dordrecht, maar ook heel gewoon mag ik mijn werk doen, morgen achter de computer of waar dan ook, vanuit mijn verbondenheid en de getuigenis die ik heb van u. Heren, leer ons. Heren, leid ons. Amen. Wij gaan zingen weer hè, met de band en ook de inzameling van de gaven. Ik weet niet of dat er tussendoor gebeurt of dat er daarna gebeurt. Dat zien we vanzelf wel. Moeten ze nou weer gaan staan van jullie? Het mag, ja. Ja. Kunnen ze dit meezingen? Kennen we het een beetje? Zullen we gaan staan? Ja, ja.
Dit was hun laatste optreden, dus nu mag u even klappen voor ze. Ja. Ah, dat was niet slecht, dit applaus. Nee, ja. De gaven zijn inmiddels worden ingezameld. Er wordt goed gegeven, zie ik. Dat is mooi, toch? Ja. Ja, we zijn aan het slot van de liturgie gekomen. En het lijkt wel een evangelische dienst te worden, want we gaan weer staan namelijk. Ja. Want dit is een lied wat je alleen maar staande kunt zingen met elkaar. Dus, ja. Hem beleiden ook in de zegenbeden die ik met u mag bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zijt alle eer. Amen. Ja, u moest nog even gaan zitten. Nog even één mededeling buiten de dienst om. Dat schilderij wat u zag, ik ben wel een beetje trots, dat was van mijn vrouw. Ja.
Goed. Bijzonder dat broeder Andries Knevel nu al voor de 15e achtereenvolgende keer op de tweede Pasen bij ons is voorgegaan. Het leek ons een mooi moment kort terug te kijken op deze periode. Wat is ons opgevallen, bijgebleven? Heel kort hoor.
Heel kort.
Allereerst de wijze waarop je in ons midden was. Niet als BN'er, maar gewoon Andries als onderdeel van de christelijke gemeente, net als ieder van ons. Na afloop benaderbaar door een ieder die behoefte had om na te praten. Dan ook de wijze waarop je ons bent voortgegaan in de dienst. Vol overtuiging en zolang ik mij kan herinneren, altijd een voorwerp, ook nu weer, bij je om een en ander te verduidelijken. En de aandacht beter vast te houden, wat naar onze indruk altijd goed lukte, ook vanmorgen weer. Zelfs een goede preek met de quote 500 bijgebleven. Zo heel bijzonder dat hij vanmorgen ook weer 5 voorbij kwam, de 500 van Korinthe. Je had een quote 500 meegenomen voor de preek en je vroeg ons of wij liever in de lijst met 500 rijkste mensen zouden willen staan, of bij de 500 mensen hadden willen horen die getuigen zijn geweest van de opstanding van de opgestane Jezus. Voorbeeld van de pakkende wijze waarop je je boodschap bracht door de jaren heen. Geef van broeder Jan Dolaert, die de voorbereiding ook een aantal jaren heeft gedaan vanuit onze kerk, dat het aannemen van de uitnodiging voor het paasappel het volgende jaar voor jou vanzelfsprekendheid was. Maar dan wel met de toevoeging onder het voorbehoud van Jacobus. Dat moest ik toch even opzoeken. Het verwijst naar een tekst in Jacobus 4 vers 13 waarin wordt aangegeven dat bij het maken van plannen goed is erbij te zeggen zo de Heer het wil, oftewel Deo Valente. Vast staat dat je in de loop der jaren een vaste klantenkring hebt opgebouwd. Zuidovenaren, GKV'ers en andere bezoekers, ook van buiten de kerken, heb ik volgens mij ook gezien. De groep zal het jammer vinden wanneer je geen invulling meer zou willen geven aan de tweede paasdag. We hopen dan ook je nog vaker in onze gemeente te mogen ontvangen op komende tweede paasdagen onder het voorbehoud van Jacobus.
Oké.
Goed. Kees?
Oh joh.
En dan nu aan de koffie.
Ja, wat ik nog even wil zeggen is dus dat ik het 15 jaar geleden werd ik uitgenodigd om naar Dordrecht Centrum. Ja, ik had er wel van gehoord. Ik ben gereformeerd, dus dan weet je het wel. Toen ben ik hier met mijn hele gezin gekomen. En om mijn gezin mee te nemen op tweede paasdag, toen zei ik, dan gaan we naar Hotel New York. En dan gaan we daar het geld wat ik toen nog kreeg voor de... In Hotel New York gaan we dat verbrassen. Dus vele malen heeft daar ongeveer een deel van mijn gezin gezeten. Alleen dat gezin is groter en groter geworden. En met 5 hele kleine kindertjes gaat dat niet meer. Dus ik ga nu naar huis zometeen. En dan ga ik daar vertellen over Dordrecht weer. En misschien dat als ik nog heel lang zou blijven, Deo Volente, dat die kleine kindertjes weer zo groot zijn dat ze ook weer naar de gemeente kunnen komen. Maar het was voor mij altijd een feest om hier te zijn. Ik vond het heerlijk om bij u te preken. Ik voelde een band met u ook. Het gaf mij de gelegenheid om 15 paaspreken te maken over een reeks van jaren. En altijd weer was ik verrast dat de Bijbel altijd weer net weer even ander licht geeft over Pasen en over de opstanding. Dus ik kan wat dat betreft, volgens Jacobus 4 vers 13 kan ik nog wel even 10 jaar door. Hartelijk dank ook voor de band die we met elkaar hebben gekregen. Hartelijk dank. Okay.